Goedemorgen gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent L. Solveld uit Schavenzanden voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 21. De kerkdiensten vanavond om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Dan zal er ook aandacht zijn voor de afsluiting van het winterwerk. Op zondag 30 april in de ochtenddienst hoopt dominee Van der Wind voor te gaan om 9:30. En om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. De voorbeden. Gisteren herdachten Leo en Annette Huisman van de Werken, kwartelkoning 13, hun 25-jarig huwelijksjubileum. We denken aan zieken in de thuissituatie. We bidden voor de situatie in Oekraïne en andere oorlogsgebieden. En we denken ook aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Mededelingen. De ontmoeting. Vanmorgen is er na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten in Ebenezer. De kerkenradenvergadering. Aanstaande maandag 24 april is er de kerkenradenvergadering. We vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraden. Bij de uitgang zijn er kennismakingsmappen van de gereformeerde bond beschikbaar voor belangstellenden. En zie ook het kerkbodenbericht hierover. De collecten. Er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. En volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang in deze dienst is Psalm 84, vers 6. Want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht op geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 133, de coupletten 1 en 3. Na de wet zingen wij van Psalm 119, vers 24. We luisteren nu naar het gebod van onze God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen niet verlengd worden, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden als volgt samengevat. U zult liefhebben de Heere uw God met uw hele hart, met uw hele ziel, met uw hele verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Amen. Almachtige, heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij roepen u aan in uw Zoon, die u altijd hoort. Uw Zoon, die kwam, leed, stierf, maar leeft. Leeft tot in alle eeuwigheid. U bent opgewekt. En uw Vader gaf de goedkeuring aan uw werk op aarde. Op aarde was uw werk volbracht. Maar uw werk is nog niet voltooid. Het gaat door in de hemel. Waar u bidt, ook voor ons. Waar u altijd ons in het oog houdt. Van waar u uw geest hebt gezonden. Opdat wij dicht bij u zouden leven. En dat bewijst u elke zondag weer opnieuw. Wanneer de deuren van uw huis openstaan en de Bijbel geopend op de kansel ligt, dan roept u het ons toe. Wend je naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand anders. O Heere, u bent de getrouwe die doet wat u beloofd hebt. En u gaat door met uw kerkvergaderend werk. Al lijkt het er in Nederland niet zo op, omdat veel kerken moeten sluiten. Maar toch, uw werk gaat door. Dat bewijst u, ook nu. Heere God, wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Zend uw licht en zend uw waarheid in ons midden. Dat die ons leiden in de grazige weiden van uw woord. Kom, o Scheppergeest, ga de rijen door, raak een ieder van ons aan met de kracht van het evangelie. Geef een stem om uw lof te bezingen, een stem ook om uw woord te verkondigen. Geef, o God, dat de uitgang van deze dienst juichen zal tot roem en eer van uw grote en heerlijke naam. Dat bidden wij van u in Jezus' naam alleen. Amen. Wij openen de Bijbel in Johannes 21. We lezen de eerste 14 versen. En daar lezen wij het woord van onze God als volgt. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover het woord van onze God. Zalig ben je wanneer je het woord van God hoort en dat ook bewaart in uw hart. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. Ik beveel de collecte van harte bij u en bij jou aan. En we zingen daarna van Psalm 30 de coupletten 3, 4 en 8. Psalm 30, de versen 3, 4 en 8. Thank you. Na de preek zingen wij van Psalm 87, het vierde vers. De tekstwoorden kunt u vinden in Johannes 21, de versen 9 tot en met 11. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen: breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Gemeente, het gaat in de eerste plaats over 7 vissers. Ten tweede over een kolenvuur. En ten derde over een getelde vangst. En boven de preek schrijf ik een voorschot op Pinksteren. Begin met de kinderen. Bart komt hijgend het huis ingerend. Mam, Henk gaat van de zomer helemaal naar Thailand met vakantie. Gaan wij daar ook heen? Even is het stil. Dan zegt moeder: daar gaan wij naartoe als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Pasen en Pinksteren op één dag? Dat kan toch niet? Dat heb je goed begrepen. Dus we gaan niet. Dat heb je ook goed begrepen. Joh, het is een hele dure reis. Wij blijven maar wat dichter bij huis. Is toch ook fijn? Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Ja, dat zal nooit gebeuren. Toch? Nooit? Nou ja. Blader even één hoofdstuk terug. Johannes 20, vanaf vers 19. Toen het nu avond was, op de eerste dag van de week, de dag van Jezus' opstanding, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden. En hij zei tegen hen: vrede, zei u. En hij liet hun handen en zijn zijde zien. De discipelen verblijden zich toen zij de Heere zagen. Daarna zei Jezus tegen hen: zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En nadat hij dat gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Hoor je dat? Ontvang de Heilige Geest. Pasen en Pinksteren op één en dezelfde dag. En dat, gemeente, Dat zien we ook in de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen aan de zee van Tiberias. Nou ja, aan 7 van hen. Petrus, Thomas, Nathanael, de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, en nog 2 anderen. Het gaat om 7 vissers. Ja, die 4 anderen, die waren er niet bij. Waar ze waren, wie het weet, mag het zeggen. Thomas was er op de opstandingsdag niet bij. 8 dagen later liet hij niet verstek gaan. En nu is hij na Petrus nummer 2. Nog voor Nathanael en nog voor Jacobus en Johannes. 7 vissers. Ja, het is een bijzondere tijd, zo vlak na de opstanding van Jezus. Jezus had het gezegd: ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Maar wanneer dan? Nou, Petrus was het wachten een beetje moe geworden. Bovendien was er iets uit het recente verleden dat hem niet helemaal lekker zat, gemeente. Er was iets tussen hem en Jezus dat nog niet was opgehelderd, dat nog niet was uitgesproken. Ik ga vissen. Ja, je kan wel blijven wachten. Ik moet iets om handen hebben. Dat niets doen, nou ja, dat is ook niets. Ja, ledigheid is des duivels oorkussen, zegt het spreekwoord. Bovendien, er moet wel brood op de plank komen. Ik ga vissen. Gaat er nog iemand mee? Ja, ik ga mee, zegt Thomas. Ja, Thomas is er ook bij. En Nathanael, Johannes, Jacobus en nog 2 ongenoemden. 7 vissers, niet 1 meer en niet 1 minder. Ik denk dat het zo moest zijn. 7, het getal van de volheid. Het is een voorschot op Pinksteren. Vol worden van de geest. Vervuld worden met de geest. Het getal van de volheid. Pasen en Pinksteren liggen dichter bij elkaar dan wij denken. Nee, daarvan is dat 7-tal zich denk ik niet bewust. Ze schepen zich in. Iemand schreef: ja, nu kan het wel Pasen geweest zijn, maar dan, ja, dan ben je nog niet af van de gebrokenheid van het leven en van de gebrokenheid van de schepping. Dat is allemaal nog levensgroot aanwezig. Nou, het wordt een teleurstellende nacht. Het wordt misschien wel een nacht vol ergernis. De 7 leerlingen vissen de hele nacht zonder iets te vangen. Alsof er geen Pasen geweest is. Alsof er geen opstanding heeft plaatsgevonden. En dan? Dan staat er in de vroege morgenschemering een man aan de oever van het meer. Hebben jullie niet voorbij het eten? Weet u wat er letterlijk staat? Jullie hebben vast niets voorbij het eten. Dat is niet zo leuk, hè? Om te horen. Best wel pijnlijk. Gooi het net aan de rechterkant van het schip en je zult vinden. Nou, dat klinkt overtuigend. En je zult vinden. Maar wat raar. De rechterkant van de boot is de kant van het roer waarmee het schip bestuurd wordt. Het roer zat niet aan de achterkant, maar recht achteraan in de vorm van een roeispaan. Nou, dan snapt u de scheepsterm stuurboord, denk ik wel. Stuurboord is rechts. Ja, het net zou zomaar aan de rechterkant verstrengeld kunnen raken met het roer en het bootje onbestuurbaar maken. Maar het gekke is dat die 7 vissers dat blindelings doen. Die stem, die heeft iets overtuigends. Die stem, die heeft iets dwingends. En ja, dan ineens zit het net vol, zo vol dat het niet lukt het net met vereende krachten binnenboord te halen. Dan binden ze het net maar vast achter hun bootje, denk ik zo, en zetten koers naar de oever. En dan, vers 7, de discipel die Jezus lief had, dat is Johannes, die zei tegen Petrus: joh, het is de Heere. Nou, toen Simon Petrus dat hoorde, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. Die Petrus, hè, is niet meer te houden. Hij trekt snel iets aan, stapt overboord, baat en waadt en ploetert en zwemt naar Jezus toe. Het is een wonderlijke ontknoping daar op die oever. Want daar op die oever brandt een vuurtje met vis erop. En er is ook brood. Jezus was al voorzien van eten. Jezus had hun vis helemaal niet nodig. Hij kon hun te eten geven. In plaats van dat hij op hun eten wachtte. Gemeente, het is een paasgeschiedenis, maar tegelijkertijd ook een pinkstergeschiedenis. Wat zei Jezus tegen zijn discipelen vlak voor zijn hemelvaart? Moeten zijn discipelen Jezus getuigen zijn? Gaat het om hun inzet, hun toewijding, hun ijver? Zo van, we moeten voor de Heere Jezus aan de slag. Ja, dat komt er ook wel bij. Dat zei Jezus niet. Hij zei, jullie zullen mijn getuigen zijn. Niet jullie moeten, dat is een bevel. Jullie zullen, dat is een belofte. Een belofte. Het gaat erom, gemeente, dat ze leren wachten op hem. Wachten om het over de Pinksterboeg te gooien. En over de Pinksterboeg gooien wil zeggen het wachten op en verwachten van de Geest. Het wachten op en het verwachten van het woord van de geest, ja, als de kracht van de geest over hen komt, dan alleen raakt het net vol. Het net, gemeente, enkelvoud. Enkelvoud. Ik kom er in mijn derde punt nog op terug. Nu vers 9. Na het eerste aandachtspunt over 7 vissers. Nu het tweede. Over het kolenvuur. Toen zij aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Gemeente, dit is, zo noem ik het maar, de barbecue van Jezus. En het is een herinnering aan een ander kolenvuur. Weet u dat? Het kolenvuur uit hoofdstuk 18, vers 18. Ik zal het lezen. De dienaars hadden een kolenvuur gemaakt omdat het koud was en stonden zich te warmen. En Petrus stond zich bij hen te warmen. Maar dat was in de tuin van het paleis van de hoge priester. Dat was de plek waar Petrus, de Heer Jezus, tot 3 maal toe verloochende. En nu, gemeente, nu stapt Petrus uit het schip en wat ziet hij? Een kolenvuur. En wordt hij herinnerd, opnieuw herinnerd, aan dat recente zondige verleden dat hem zo'n pijn doet. Ja, er is iets tussen hem en Jezus dat nog niet was opgehelderd, dat nog niet was uitgesproken. Waarom dat kolenvuur, gemeente? Wat wilde Jezus hiermee zeggen? Dit, Petrus, kijk eens naar dat kolenvuur. Kijk eens in dat kolenvuur. En word je bewust wie je bent. Ja, je gaf zo hoog op, hè, van jezelf. Ja, je was bereid om met mij zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Ja, het waren grote woorden. Grote woorden. En toch, ik liet je niet los. Ik had voor je gebeden dat je geloof niet zou ophouden en dat je tot inkeer zou komen. En daarom, Petrus, de blik gericht op het vuur. Het zal opnieuw een stap tot inkeer zijn. Opnieuw een stap tot berouw en uiteindelijk tot vergeving en herstel. Opnieuw? Ja, opnieuw. De eerste stap was al gezet in de zaal van Caiaphas door het kraaien van de haan en die blik van Jezus. Die blik van Jezus. Jezus die zich omkeerde en Petrus aankeek en niets zei. Niets. Hij keek alleen maar. Het was een blik van grondeloze ontferming. Een blik van grondeloze barmhartigheid. Maar had Jezus dan niet genoeg aan zichzelf op dat moment? Dat hij ook nog aan Petrus dacht? Ja, hij dacht aan hem. En niet alleen aan hem. Hij dacht aan heel zijn kerk. Die hij ging vrijkopen en verlossen. Die blik van Jezus, gemeente, die dringt als een bliksemstraal door in Petrus' ziel. Ja, als een bliksemstraal die hem niet verteert. Die hem ook niet versteent, maar die hem verbreekt. In één ogenblik schokt de ziel van Petrus in stukken. Gemeente, Jezus' blik gaat gepaard met een vonk van de geest. Die blik gaat gepaard met de stralen van genade in de ziel van Jezus' zwaar gevallen discipel. Gemeente, het is heel goedkoop hoor, om te zeggen, ja, ik ben een zondaar. God vergeeft. Morgen komt er een nieuwe dag. Nou, en dan beginnen we weer opnieuw. U denkt toch niet zo, hoop ik. Petrus ging naar buiten en huilde bitter. En nu aan de oever van het meer. Nee, het was nog niet allemaal uitgesproken. Dat komt ook hoor. Maar eerst is er nog die tweede stap. Na het kraaien van de haan. Nu dat kolenvuur. Petrus, en was je opnieuw ervan bewust wie je bent? Ja, wie is hij? Een onheilige zondaar? Nee, zo wil ik hem niet noemen. Een heilige zondaar. Heilig in Christus, zeker. En een zondaar in jezelf. Hoe staat dat met u, gemeente? En met jou? 3 stappen. De eerste stap, het kraaien van de haan en de blik van Jezus. De tweede stap, dat kolenvuur. En de derde stap is de vraag van Jezus aan Petrus. Maar dat zou het onderwerp zijn voor een volgende preek. Daar ga ik nu niet op in. Mijn derde punt gaat over een getelde vangst. Van maar liefst 153 vissen. Discipelen die aan het tellen slaan. Maar is dat nou echt zo belangrijk? Een getelde vangst. Je zou toch zeggen dat ze zich helemaal overgeven aan Jezus. Dat ze zich helemaal gewonnen geven aan hem. Maar nee, want wat zei Jezus? Breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Breng ze bij mij. En wie trok het net op het land? Petrus. En het zat vol met grote vissen. 153. En het net scheurde niet. Gemeente, ik neem Lucas 5 er even bij. Dat gaat over de eerste wonderbare visvangst. In Lucas 5 lezen we over 2 bootjes. In Johannes 21 is er maar 1 boot. Maar er zijn nog meer opmerkelijke verschillen. Ik zet ze voor u op een rij. Het eerste. Lucas vertelt over netten. Johannes over 1 net. Lucas vertelt over een grote hoeveelheid vissen. In Johannes 21 zijn ze geteld. 153. Lucas vertelt over gescheurde netten. En dus zullen er vissen, kleine vissen, weer in het water terechtgekomen zijn. Misschien wel in het water teruggegooid, omdat ze te klein waren om opgegeten te worden. die 153 niet. Er ontsnapte er niet één. En die 153 waren allemaal goed om bewaard en gegeten te worden. Wat heeft dat nu te betekenen? Weet u, gemeente? Het gaat hier over twee kerken. Twee kerken? Wat bedoelt u? Over de zichtbare kerk en de onzichtbare kerk. In Lucas 5 gaat het over de zichtbare kerk. In Johannes 21 over de onzichtbare kerk. In de zichtbare kerk, hier, deze kerk, nu, daar worden de evangelienetten uitgeworpen. Daar wordt u aangesproken om u over te geven aan Jezus. Maar het is helemaal niet zeker of ook een ieder tot geloof komt. Dan bid ik er wel om en hoop ik het van wel. Velen zijn er, dat zegt Jezus, dus ik zeg het hem maar na. Velen zijn er die het woord horen en dat met vreugde ontvangen, maar het heeft geen wortel in zichzelf. Komt er verdrukking, komt er vervolging omwille van het woord, dan struikelt hij meteen. Of, en dat kan ook, de zorgen van de wereld. Of de verleiding van de rijkdom die het woord kunnen verstikken, zodat het onvruchtbaar wordt. Dan scheurt het net. En vallen velen weer terug in het water van de oceaan van deze wereld. Hoe staat het met u, gemeente? Paulus schrijft op meerdere plaatsen dat hij een gevangene is van Christus Jezus. Een gevangene. Nee, niet alleen omdat hij meer dan eens gevangen zat vanwege zijn geloof en de verkondiging van het evangelie. Nee, hij wist zich ook met hart en ziel verbonden, ja, als het ware, gevangen in Christus' liefde. Gevangen in het net van het evangelie. En dan vul ik dat maar aan met de psalm die we zo dadelijk gaan zingen. Bevestigd en geschraagd en op zijn rol waar hij de volken schrijft. Geteld als in Israël ingelijfd. Een getelde gemeente. Een getelde. Dat was Paulus. Eén van die 153 grote vissen die het wereldse zeewater was ontkomen. Een gevangene in Christus Jezus. Ik vraag u, bent u een gevangene van de Heere Jezus? Als u dat bent, dan bent u naast een belijdend lidmaat van de zichtbare kerk ook een belijdend lidmaat van de onzichtbare kerk. Dat betekent, dan ben je ingeschreven in het boek van het leven. Weet u dat? Bent u ingeschreven in het boek van het leven? Gemeente, die zeven discipelen, die gaan tellen. Ja, ik stel me zo voor, een beetje schattenderwijs, ruim 150. Nee, 153. Dat is niet zomaar een getal, hoor. Ja, ik weet het, er is veel gespeculeerd over dat getal. Er is ook veel gerekend met dat getal. Laat ik één voorbeeld geven. Eén voorbeeld. We gaan even rekenen. Jongens, kunnen jullie rekenen? 153. In welke tafel staat dat? Wie het weet, mag het zeggen. 153 staat in de tafel van 17. 10 keer 17 is 170. 17 eraf, 153. 9 keer 17 is 153. Maar 9 is 3 keer 3. 153, 3 keer 3 keer 17. 3. Het getal van de drie enige God. 3 is ook het getal van de opstanding. Na 3 dagen zal ik weer opstaan. En 17 is het getal van de Godsnaam. Zomaar één voorbeeld. Nee, we gaan verder niet rekenen hoor, in de kerk. Hier moet het evangelie tot klinken komen. Maar er is zeker wel veel symboliek te vinden in de Bijbelse getallen. Denk aan 3, 4, 6, getal van de mens. 7, getal van de volheid. 12. De 12 stammen, de 12 apostelen, de 12 poorten in het nieuwe Jeruzalem. Symboliek in die getallen. En niet in het minst, denk ook aan 153. 7 vissers en 153 vissen. 7 is een volheid. En 153 ook. En daarom verbinden we Johannes 21 met Handelingen 2. Een paasgeschiedenis die ook een pinkstergeschiedenis is. 7 vissers. Weet u wat dat betekent? Dat zijn alle verkondigers van het evangelie. En 153 vissen. Dat zijn allen aan wie het evangelie werd en wordt verkondigd en zich lieten en laten zaligen door onze Heere Jezus Christus. Het zijn getallen, gemeente, die spreken over Pinksteren. Het is de taal van Pinksteren. Alle verkondigers en alle vissen. Wat een barbecue, gemeente, daar aan de oever van de zee van Tiberias. Vindt u niet? Bent u al gevangen in het net van het evangelie? Wel gevangen en gered uit het woeste water van deze wereld? Bent u een geredde christen? Gemeente, ik zeg het met enige schroom. Bent u verloren, maar nog niet gevonden? Dat wil ik tot slot illustreren aan de hand van een verhaal. Waar gebeurt dat ik hoorde van Paul Washer, Amerikaans zendeling. Nee, het gaat niet over een verloren zoon, maar over een verloren dochter. Een verloren Braziliaanse dochter. Over een arme vrouw die een huis bewoonde met een aarden vloer. Ze had 1 dochter. Prachtige dochter. Maar haar grootste angst was dat haar dochter haar zou verlaten en naar Rio zou gaan voor een beter leven. Een beter leven. Moeder wist beter. Want als haar dochter daarheen zou gaan, Maar op een keer was ze weg. Er lag een briefje op tafel. Mam, ik ben naar Rio gegaan om een nieuw leven te beginnen. Een nieuw leven. Nou, moeder wist beter. Ze sprokkelde haar geld bijeen en kocht een busticket naar Rio. Maar eerst ging ze een kleine fotozaak binnen en spendeerde een groot deel van haar geld om foto's van haarzelf te maken. En daarna ging ze naar Rio op zoek naar haar dochter. Elke discotheek bezocht ze. Elke bioscoop, elk restaurant, elk hotel. En overal waar ze kwam, liet ze een foto van haarzelf achter. Zou haar weggelopen kind er ooit een van zien? Een week of wat later was de portemonnee van moeder leeg en ging ze naar huis, haar tranen verbijtend. Op een keer kwam haar dochter een trap af in een hotel met een man aan wie ze haar lichaam verkocht. Ze zag eruit alsof ze 15 jaar ouder geworden was. En ze had het gevoel dat ze ging sterven. Maar op het moment dat ze in de spiegel kijkt en ziet hoeveel ze is verouderd, valt haar iets op. Ze ziet een foto van haar moeder. Ze pakt hem. Ze draait de foto om en op de achterkant leest ze: mijn lieve, lieve kind, het maakt me niet uit wat er van je geworden is. Het maakt me niet uit wat je allemaal gedaan hebt. Het maakt me niet uit, maar kom naar huis. Kom naar huis. En dan vervolgt Wascher: ik weet van de soevereiniteit van God. Ik weet van de belangrijkste belijdenissen en ik omhels ze. Ik weet van voorbestemming en ik weet van uitverkiezing. Maar ik lees in het Nieuwe Testament dat God zegt: het maakt me niet uit wat er van je geworden is. Het maakt me niet uit wat je gedaan hebt. Er stond een kruis op Golgotha. En mijn zoon heeft aan dat kruis voor alles betaald. Dus kom naar huis. Ja, ik weet het, zegt Wascher. Voor velen geldt dat het enige dat ze van het christendom zagen was dat het een dode religie is. Maar ik dien een levende God die een levende redder gezonden heeft. En hij roept alle mensen op. Ja, hij roept u allemaal op. Keer af van uw zonde en keer terug tot mij. En keer je terug, ik zal je nooit en te nimmer verstoten. Ik heb de macht om u te redden. Ik heb de macht om u te vangen. Te vangen in de fuik van het net van het evangelie. En weet u wat dat voor een net is, gemeente? Dat is een net dat niet scheurt. Ben je eenmaal gevangen in dat net, dan ben je een gevangene van de Here. Een net dat niet scheurt. Een net dat nooit scheurt. Amen. daarvoor in dankgebed en we doen ook voorbeden. Heere God, dank u voor uw woord, voor dat net, dat nooit en te nimmer scheurt. Eenmaal gevangen, blijven we gevangen in het net van het evangelie. Geef toch, o God, dat velen in deze gemeente, ja wat zeg ik, allemaal, dat we die fuik van dat net inzwemmen, om er nooit meer uit te komen. En we zullen daar ook nooit en te nimmer spijt van krijgen. Paulus had wel spijt dat hij niet eerder tot geloof was gekomen. Dat zegt hij met zoveel woorden hoe hij leefde voor zijn ontmoeting met u. Maar eenmaal gevangen is er een leven tot eer en roem van uw naam. En wat is dat toch een goed leven? Dat we elke dag leven met u, ja, met u alleen. Daarom bidden wij, geef het, deze hele gemeente, allemaal gevangenen te worden van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En u roept het ons elke week weer toe. Bekeer je toch, want waarom zou je sterven? Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeren zult. Geef dat, o God. We smeken het van u. Zegen uw woord aan het hart van een ieder van ons. En bewaar ons bij uw woord. Maak ons getrouw in uw dienst. Dan kunnen we ook geen dienst meer zonder u. Dan gaat de Bijbel elke dag open. Dan willen we onderwijs ontvangen vanuit uw woord. En wordt het ons nooit en te nimmer te veel. Ontferm u, o God, over ons allemaal. Gedenk de hele gemeente, de kerkraad, de predikanten. Zij mogen de gemeente leiden en weiden in de grazige weiden van uw woord. Wat een heerlijke opgave, maar ook zo'n verantwoordelijke opgave. Geef hen kracht en moed om in uw dienst te mogen staan in dit deel van uw wijngaard. Gedenk de gezinnen, gedenk de kinderen, de jongeren, de ouderen. Gedenk hen die het moeilijk hebben, die lijden psychisch, lichamelijk. Gedenk rouwdragenden die langer of korter geleden aan het graf van een geliefde stonden. Gedenk hen, o God, ontferm u over hen. Met die rijke boodschap van het evangelie. Om je te laten vangen in het net van het evangelie. Eén van die getelde vissen te mogen zijn. We danken u met Leo en Annette Huisman voor hun 25-jarig huwelijksjubileum. Dat ze samen met hun kinderen mochten vieren. 25 jaar bij elkaar. 25 jaar ook door u onderhouden. Dan komt u de lof, de eer, de dank en de aanbidding toe. Dat moeten we ook allemaal leren. Om u te loven en te danken voor al uw bemoeienissen met ons. Van dag tot dag. We denken ook aan de zieken in de ziekenhuizen, verzorgingstehuizen. O God, geef toch een uitzicht op het werk van uw Zoon. Heere, u bent machtig om een ieder te bereiken. Doe dat met de kracht van uw woord en geest. We bidden u voor de kerkraad wanneer ze in deze week weer samenkomt. Heere, gebied gij uw zegen erover en het leven tot in eeuwigheid. We bidden u voor deze wereld. Er is zoveel nood. Waar natuurrampen zijn geweest, Turkije, Syrië. Maar er zijn zoveel andere landen die getroffen zijn met natuurrampen. O God, u weet het op het allervolmaakst wat nodig is. We bidden u voor al die getroffenen, voor de nabestaanden die zoveel moesten verliezen. Heere, gedenk en breng ook daar de kracht van uw woord. Doe dat, ook in Israël. Ja, we mogen weten dat de Messias belijdende gemeente groeit. Maar naar uw belofte zal toch eens heel Israël zalig worden. Wij pleiten op uw belofte. Doe dat, o God. En laten wij er iets van mogen zien. Heere, het is toch uw volk en het blijft uw volk. Ontferm u dan. We bidden u voor al die landen waar oorlogen zijn. Oekraïne en nu ook in Soedan. O Heere, wat is de mens toch? Wat is in hem te prijzen? Zoveel die op de vlucht zijn voor het geweld. Gedenk, o God, en ontferm u naar de grootheid van uw trouw. Heere, we bidden u, werk door in deze gemeente met de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. We gaan naar Pinksteren, Hemelvaart en Pinksteren. En we hebben nu een voorschot op Pinksteren gekregen. Heere, geef dat verlangen om ook dat heilsfeit te gedenken. Pinksteren, uw Geest. Die kwam, ja ook in deze gemeente, zodat velen, ja kon het zijn, allen tot geloof zullen komen. Werk dat ook uit in heel ons land. We zijn zoveel kwijtgeraakt in ons land. Gebied gij een terugkeer tot uw wet en tot uw getuigenis. Geef getrouwheid in de gemeente om ook vanavond weer op te komen onder het geklank van uw woord. Zegen hen die uw woord zullen bedienen. Heere, wij bidden het alles van u. Niet omdat we iets verdiend hebben, maar we bidden het van u. In Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89, vers 8. Zend u heen en we bidden om de zegen van onze God. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.